Soepel bruggetje. Mag dat gelijk? Ja hoor, als je zegt van ik wil me nu al laten dopen, ik weet het nu al, dan hou je niet in en dan ga je gewoon naar Natanja toe. En dan heeft ze 15 vragen voor je en als je die allemaal goed beantwoordt, dan mag je het heilige water in. Terwijl werd het water gezalfd met olie uit Israël. Dit is niet waar hoor. Het is gewoon leidingwater. Ik zou het ook niet drinken, want het zit er al sinds gisteravond in. Er worden foto's gemaakt door Sharon. En er worden nu al geweldige foto's. Zo goed dat je in het huis van God bent. Want het huis van God is de beste plek om te zijn. Ongeacht waar je zit, of je nou in God gelooft of niet. Misschien ben je hier naartoe gemanipuleerd of zelfs gedwongen. Dat kan. Soms zitten er mensen in het huis van God die daar gedwongen zijn. En die kun je herkennen aan een wat langer gezicht. Niet rond gaan kijken, niet gaan wijzen. Maar dan nog is het goed om in het huis van God te zijn. Weet je, soms heb ik ook geen zin om naar de dokter te gaan. Omdat ik bang ben misschien voor wat de dokter gaat zeggen. Of wat het voor effect gaat hebben op mijn leven. En misschien zit je op dezelfde manier in de kerk. En je zegt, je bent misschien bang met om geconfronteerd te worden met de heiligheid van God. Omdat hij iets zegt over jouw leven. Dan kan ik nu tegen je zeggen, God is goed en het huis van God is veilig. Ook al spreekt God iets in je hart. En dat ervaar je vaak door je eigen geweten heen. Dat je iets ervaart van binnen. Eigenlijk wat Bram zei, van weet je, toen ik dat lied hoorde, toen dat stukje, dan gebeurde er iets in mijn binnenste. Dat is de Heilige Geest. En als je iets ervaart in je binnenste, dat je een onrust ervaart, dat je eigenlijk voelt, ik moet hier iets mee doen, is dat ook de Heilige Geest. En het enige wat hij zegt is, hier is iets in je leven wat niet goed is voor jou. Breng het bij God en kom met hem in het reine. En als je dat doet, dan ligt er een belofte in Gods woord, is dat hij redt. En hij geneest. En hij bevrijdt. Dat zijn beloftes waar God ja en amen op is. God kan niet liegen. Dus alles wat hij zegt is waar. Of jij het gelooft of niet. Maar misschien is het wel tijd dat je God gaat uitdagen erop. En gaat zeggen, Heer, als u dat zegt, wil ik het in mijn leven zien. Amen. Het heeft helemaal niks met de preek te maken. We zitten in het thema The Only One. The only one. En dat is het tweede advent vandaag. En dit is ons adventthema, ons kerstthema eigenlijk. Dus als je op kerstavond hier komt van een van de twee diensten. En je hebt netjes een ticket gereserveerd. En je zit hier in je mooie kleding. En dan komt er een geweldig woord van Annemiek over the only one. En we bouwen in die weken daarnaartoe. Spreken we over the only one. En ik kan je nu al verklappen. Misschien heb je de preek van vorige week niet geluisterd. Maar the only one, dat is Jezus. Dat is ook de reden waarom het een kerstthema is. Want met kerst vieren we dat Jezus, God, een mens werd, kwetsbaar zoals wij, om ons allemaal, de hele wereld, te redden. En hij is ook de enige die dat kon. En hij is ook de enige die het gedaan heeft. En er is geen andere manier naar God toe dan door Jezus. Dus er zijn heel veel manieren om verlichting te ervaren. Er zijn heel veel manieren om verlossing te ervaren. Maar al die manieren zijn tijdelijk en zijn ziels. Er is maar één manier om werkelijk rust te vinden, zegt de Bijbel. Om werkelijk bevrijding te vinden. Om werkelijk God te vinden. En dat is niet ziels. Dat heeft niks met je gevoel te maken. Dat is geestelijk. Dat is door het offer van Jezus. En hij is the only one. En dat is ons thema. En we hebben het vandaag over een doopdienst. En ik dacht, hoe mooier is het om bij een doopdienst te spreken over de meesterdoper. Johannes, de doper. Ik bedoel, als je alleen al de doper heet, dan doe je het veel. Toch? Als iemand de motorrijder heet, dan doet hij dat ook veel. Weet je, dat is de bijnaam. En in de Bijbel heb je heel vaak mensen die veel doen, die worden zo genoemd. En Johannes doopte veel. En wij hebben vandaag maar 3. En hij doopte aan de lopende band. En ik zei al in de eerste dienst, volgens mij ging dat, als je kijkt naar het karakter van Johannes, pittig mannetje hoor. Dat was een vurige vent. Die had een hele vreemde kleding en hij gedroeg zich vreemd en hij at vreemd en mensen vonden hem vreemd. Misschien herken je dat ook wel als christen zijn, dat ze zeggen, mensen vinden mij ook vreemd. Nou, dan zit je in lijn van heel veel goede mensen. Maar ik denk, als ik het voor me zie, ik ben een beelddenker. Ik zie Johannes ook echt een beetje als zo'n, hoe die ook preekte, weet je, tegen de farizeeën en schriftgeleerden. Van, hey, de bijl ligt aan de voet van de bomen. Iedere boom die geen vrucht draagt, die gaat die omhakken. En als de Messias komt, dan gaan jullie eraan. En is het einde van jullie tijdperk. En het einde van de Romeinen. En het einde van dit. En zie je hem al staan, vurig. Moet je je voorstellen als hij dan doopt. Volgens mij kom je bij hem en zeg ik, nou Johannes, ik wil me eigenlijk ook wel laten dopen. Zit nou te gek. Pap, tjak. Hop. Onder jij. Nee, nog iets langer. Dat gaan wij niet doen hoor. Tenzij je het wil. Nee. Maar zo doopte hij volgens mij. Gewoon vol met vuur en vol met passie. Omdat hij geloofde in zijn roeping. Hij wist waarvoor hij geroepen was. Hij was namelijk de stem in de woestijn die recht zou maken het pad voor de Messias. Hij zou het weg klaarmaken voor als de Messias kwam. Dan zou de Messias werkelijk iedereen bevrijden. Want er waren wel honderden profetieën over de Messias geweest. Dat hij Israël zou bevrijden. En dat hij grote dingen zou doen. En dat hij mensen zou genezen. En dat hij de gevangenen vrij zou maken. En dat hij de zieken weer genezen zou. En de blinden zouden zien. En de lammen zouden lopen. Man, wat had hij zin in de Messias. Hij was er zo klaar voor. En hij wist dat alles wat hij deed, die weg klaarmaakte voor Jezus. Voor de Messias. En hij kende Jezus. Want zelfs toen hij nog in de moederschoot van zijn moeder zat, toen had hij Jezus ontmoet. En hij herkende hem, staat er ook in de Bijbel, want de baby sprong op. En dat moet meer zijn dan wat je normaal ook voelt als een baby beweegt. Blijkbaar was het zo prominent dat ze het hebben opgeschreven in de Bijbel. Man, waarschijnlijk twee handjes zo eruit. Halleluja, dat is Jezus of zo. Het was gemerkt. Hij kende Jezus. Hij wist wie Jezus was en hij wist dat Jezus de Messias was. Daar had hij geen twijfel over. Laten we lezen in Matthäus 11. Nee, dat is niet waar. Johannes 1. Johannes 1, vers 29 staat dit. De volgende dag zag hij, Johannes, Jezus naar zich toekomen. En hij zei, daar is het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik. Want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar hij kwam met water dopen, omdat hij in Israël geopenbaard zou worden. Omdat hij in Israël geopenbaard zou worden. Dus ik was de weg waardoor hij openbaard zou worden. En Johannes getuigt, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. En nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om het water dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dit degene die doopt met Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Johannes wist zeker, dit is de Zoon van God. Dit is de Messias. Hij gaat ons bevrijden. Wauw, wat een getuigenis. En dan gaan ze verder. Jezus die gaat de woestijn in en die wordt verleid door de duivel. En Johannes die gaat door met zijn bediening. En wijst mensen op hun onrecht en op hun bekering en dat ze hun leven moeten veranderen. En heeft hij zelfs zo dat hij doorheeft dat de keizer een keuzes maakt die niet overeenkomstig zijn Gods woord. En hij spreekt er tegen, hij zegt, dit klopt niet. Wat je doet, klopt niet. En ze worden boos. En ze pakken Johannes op. En Johannes wordt in de gevangenis gezet. En wij weten nu, hij wist dat toen nog niet, dat hij een paar dagen later onthoofd zou worden. Uit boosheid, omdat die vrouw van de keizer boos op hem was, voor wat hij zei, omdat hij Gods woord sprak. En Johannes zit in de gevangenis. En ik kan me voorstellen dat het niet loopt zoals hij had verwacht. Want hij was degene die de Messias voor zou bereiden. En er is nog niks gebeurd van wat hij had gezien. En er is een moment in de gevangenis, en de gevangenis zijn niet zoals nu. Je hebt geen tv, je had niet een eigen bed. De meeste gevangenissen van de Romeinen kon je niet eens in staan. Het was vies. Het was vol met ziekte en ratten en viezigheid. En als je geluk had, kreeg je eten. En daar zat hij, weg te kwijnen. Met een onzekere toekomst. Niet wat hij had voorgesteld. En dan is er een moment, en dat zat wel in Matthäus 11. Waarin hij zijn discipelen naar Jezus toestuurt met een vraag. En die vraag gaan we lezen. Deze man, vol geloof, zeker weten wie de Messias is, stuurt zijn discipelen naar Jezus toe met deze vraag. Johannes 11 vers 2. Matthäus 11 vers 2, sorry. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou? Of moeten wij een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat, melaats, worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Wauw. Dit is alles wat de discipelen van Johannes hadden gezien bij Jezus. En ze nemen dit verhaal terug. En waarom zegt Jezus dit? Omdat in Jesaja dit wordt geprofeteerd. Er wordt geprofeteerd als de Messias komt, dan brengt hij het goede nieuws aan de armen. Hij maakt de zieken weer heel. Hij laat de lammen weer lopen. Hij doet de blinden weer zien. En dan staat er in Jesaja één zinnetje die hier niet staat. Namelijk, hij doet aan gevangenen vrijlating. En dat is nou net hetgene waar Johannes behoefte aan had. Dat is nou net hetgene waarvan Johannes zei, dat heb ik nodig. En Jezus die doet het hier niet. Hij zegt alleen al die andere dingen die hij wel gedaan heeft. En dan zegt hij dit. In Matteüs 11 vers 6 zegt hij, gelukkig, zegt hij tegen Johannes, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus zegt tegen Johannes, zijn voorloper, zijn held. Gelukkig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt. Wat bedoelt Jezus hiermee? Waarom zegt Jezus dit? Het lijkt bijna wel een aanval. Alsof Johannes dus aanstoot nam aan Jezus. Maar als je voorstelt hoe Johannes geleefd heeft en wat voor missie hij voor ogen had en wat hij misschien voor teleurstelling nu te verwerken heeft, is het misschien heel herkenbaar. Want Johannes die had verwacht dat als de Messias zou komen, en hij had hem gezien, hij had hem herkend, dat alles wat in de Bijbel zou staan ook zichtbaar zou worden. Ze zouden namelijk bevrijd worden van de Romeinen, maar hij zit in een Romeinse gevangenis. De gevangene zou bevrijd worden, maar hij zit in een gevangenis. Er zou vrijheid zijn, maar het volk wordt nog steeds onderdrukt. En het sluit iets in zijn hart. En het komt door een stemmetje die tegen hem zegt, zie je wel, het klopt niet. Is dit nou die Messias? Ik denk het niet. Is het degene die gevangenen zou bevrijden? Huh? Daar zit je dan, in de gevangenis. Sterker nog, als ik nu terugdenk, alles wat de Messias zou doen, heb ik nog niet gezien. Ja, ik heb wel wat gehoord. Maar is het eigenlijk wel de Messias? Is het eigenlijk wel the only one? En er is niemand in de gevangenis die tegen hem zegt van, hé Johannes, kap hiermee hoor. Dit is levensgevaarlijk wat je aan het doen bent. Maar die worsteling is zo herkenbaar. Die stemmetjes in ons hoofd. Nadat wij net misschien jaren geleden gedoopt zijn, of vandaag, dat zo'n stemmetje komt en zegt, hou, zegt die Jezus van jou, hè? Waarom is jouw gezin nog steeds niet op bekering? Waarom heb je nog steeds niet de wonderen gezien die God beloofd heeft in de Bijbel? Want er staan zoveel beloftes in de Bijbel en we horen ze en we roepen amen en soms claimen we ze vanuit de erfenis die we hebben gekregen als kinderen van God, hartstikke goed. En het geeft ons kracht, maar er komt een moment dat zo'n stemmetje zegt, waar is het nou? Is het nou werkelijk? Hé, en dat is niet gek, hè? Want die stem kwam bij Jezus. Het moment dat hij de woestijn inliep, kwam die stem bij Jezus en die zei, oh ja, ben jij de Zoon van God? Als dat zo is, doe dan dit en dit en dit. En die stem kwam ook bij Johannes. Oh ja, is hij de Messias? Oh, als hij de Messias was, was dat niet. En die stem die komt ook bij ons. En die zegt, oh ja, je laat je dopen. Je bent gedoopt. Je volgt je leven met Jezus. Nou, waar blijft dan die wonderen? Waarom ben je nog steeds ziek? Waarom zijn er nog zoveel mensen om je heen die Jezus niet kennen? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Of mijn worsteling? Waarom is je beste vriend weg? Waarom hebben we nog niet gezien wat God beloofd had? Het doet iets met je. Je worstelt daarmee. En die worsteling is niet erg. Jezus was niet teruggeslagen door Johannes' worsteling. Jezus zei niet, oh, daar gaat mijn bediening. Johannes twijfelt. Dit is niet oké. Nou, sorry Johannes, ja, je had zoveel beloftes voor je liggen, maar nu je dit vraagt aan mij, nu is het voorbij. Nu gaat het niet meer lukken. Geef je bediening maar terug, ik roep wel een ander, Petrus de doper. Dat is wel hoe wij ons soms voelen. Als die twijfel toeslaat en dat we twijfelen. En dat we zeggen, oh, en dan dat stemmetje luisteren en soms zelfs dat stemmetje geloven. Dus dat we onszelf schuldig voelen en ons schamen. Maar weet je wat hier gebeurt? Jezus die zegt, oh, maar Johannes, kijk nou naar wat er gebeurd is. Doe je ogen open voor wat ik heb gedaan. Voor wat mijn getuigenis is. Voor alles wat je hebt zien gebeuren. En focus daarop. Even later, dat mag je thuis lezen, of gelijk hierna vertelt Jezus tegen de mensen die bij hem zijn, dat er geen grotere is in het Koninkrijk van God dan Johannes. Jezus valt hem niet af. Jezus noemt hem geen loser, of ongelovige, of afvallige. Jezus noemt hem een held. Maar wij herkennen dit stemmetje toch ook. En voor degenen die gedoopt worden vandaag, die hebben waarschijnlijk zoiets van, dude, waar heb je het over, man? Weet je hoe geweldig het is? God is zo dichtbij. En het is ook zo, en het is geweldig. Maar ik heb lang genoeg geleefd, en de meeste van ons hier, om te weten dat als een stemmetje niet is, dat die wel komt. Want dat is altijd de strategie geweest van Satan. En het is goed om te weten dat die komt. En om te weten wat je moet doen. Want het lijkt erop alsof dingen die niet zichtbaar worden, dat dat alleen bij jouw leven is. Ik ga je bemoedigen. We gaan lezen in Hebreeën 11 over de geloofshelden. En ik kan het niet helemaal lezen, als ik dat liefst wil doen. Allemaal mensen die voor ons zijn geweest, geloofshelden zoals jij en ik, die de beloftes hebben gehad van God, die wij zichtbaar hebben zien worden. Maar let op wat er over hun staat in Hebreeën. Al deze mensen, al die geloofshelden, je moet denken aan Mozes en aan Petrus en aan Paulus en aan Johannes en al die geloofshelden die beloftes hebben gehad, zelfs Abraham, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Ook zij hebben niet gezien wat God beloofd heeft, omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu, dat lees gewoon door, hè. Voor ons is het een nieuw hoofdstuk, maar Hebreeën 12, lees gewoon door. Maar nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin wij steeds verstrikt raken, van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Ik lees zo even verder, maar ik wil even dit aanstippen. De zonde afwerpen. Zoveel van ons strijden met zonde om die af te werpen. En er staat verderop zelfs, moet je zelf maar lezen, je hebt nog niet eens de bloeders toe gestreden tegen die zonde. Jezus wel. Maar de zonde wat ik vandaag eigenlijk wil aanstippen, is de zonde waar Johannes voor viel. En het is de zonde van ongeloof. Want wij hebben al misschien allemaal de zonde van verslavingen of roddelen of al die dingen. En die zijn ook niet goed, die verwoesten je leven. Stop ermee. Maar de zonde van ongeloof is het moeilijkst. De zonde van het geloven van het stemmetje die zegt, is dit wel waar? Klopt dit wel? Is hij wel de Messias? Toen Jezus aankondigde dat de Heilige Geest zou komen in zijn plaats, zei hij dat hij de wereld zou overtuigen van zonde. Namelijk dat ze niet geloven. Dat is de zonde die ons in alles wat wij doen, fysieke zonde die we merken, de wortel daarvan is ongeloof. Wij geloven niet het woord van God. Wij geloven niet dat hij the only one is. En dat hij de enige is die wij nodig hebben. Dat we geen enkele andere fix nodig hebben dan een ontmoeting met Jezus. Laten we die zonde dan afwerpen. Laten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Vers 2. Laten we daarbij, dus in die wedstrijd, in die wedloop, in dat leven, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Want hij is de grondlegger, de beginner, en hij is de eindiger, de voltooier van ons geloof. Hij is het begin en hij is het einde. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hier zit de sleutel in. Dat wij ons niet laten afschrikken door de schande van het kruis, maar vol blijven houden. Want hij hield stand en nam plaats aan de rechterhand, aan de rechterzijde van de troon van God. Hij hield stand. Door zijn focus te richten op God. Laten wij daarbij onze focus op hem blijven houden. Juist in de momenten waarin het zwaar wordt. Juist in die momenten waarin we twijfelen. Juist in de momenten waarin het zaadje van ongeloof in ons hart geplant dreigt te worden. Dat we ons focus op Jezus blijven richten. Want wat deed Johannes toen dit gebeurde? Johannes kwijnde niet weg in de gevangenis. Hij ging niet in gesprek met de andere gevangenen. Wat deed hij? Hij ging naar Jezus. Hij kon zelf niet, want hij had vastgeketend. Dus hij stuurde zijn boodschappers. Help mij, haal het woord van Jezus en breng het bij me terug. Want ik heb het nodig. Ik dreig weg te vallen. Ik dreig te twijfelen en ik dreig op te geven. Breng mij Jezus. Zodat ik weer mijn focus kan hebben op the only one. En volgen houden in deze strijd. Johannes ging met zijn twijfel naar Jezus toe. En Jezus was niet boos, hè? Jezus die noemde hem de grootste in het koninkrijk. Maar, zegt hij daarbij, dat moet je zelf maar lezen. Hij zegt, maar de kleinste in het koninkrijk van God is groter dan Johannes. En weet je wie dat zijn? Dat zijn wij. Johannes, daar was de geest op. Bij ons is de geest in. Jezus ging naar de hemel, omdat het beter was voor ons. Waarom was het beter voor ons? Hij gaf ons zijn geest. Hij gaf ons zijn heilige geest, zodat hij de beginner kan zijn van je geloof, maar ook de voltooier. Dat hij in je leven kan blijven werken. En dat is de stem die tegen je zegt, op het moment dat die stem van de twijfel begint te lullen, mag ik dat zeggen? Te praten. Dan is het die stem die zegt, hey, psst, kijk naar Jezus. Hey, psst, focus op Jezus. Hey, geloof die teleurstelling niet. Geloof die twijfel niet. Kijk naar Jezus. Kijk eens wat hij gedaan heeft. De blinden die gezien weer. De lammen lopen. De doden staan op. Dit is die Jezus die jij volgt. Hij is in staat om meer te doen dan jij ooit kunt bidden of beseffen. Focus op Jezus en ren naar Jezus. En wat er ook op je leven afkomt. Weet ook dat die twijfel Jezus niet van jouw pad afdoet. Hij noemt je nog steeds zijn held. Zijn kind. Zijn geliefde. En dat is het feest dat wij hier vandaag vieren. Want als wij straks gaan dopen. Dan gaan we straks, de band komt op. Kom maar op. De band komt op en die gaat een geweldig lied zingen, spelen met jullie samen. En wij gaan ondertussen, gaan we de dopelingen gaan we die onderhouden. Net zolang dat de zonden zijn afgewassen. En als ze boven komen, dan is het aan jullie de taak, let op, goed opletten, want dan ligt wel bij jullie, om ze de hemel in te juichen. Want er staat in de Bijbel dat als er één tot geloof komt, dat de hemel juicht. Maar wij gaan vandaag de hemel laten horen hoe dat klinkt. En op het moment dat ze boven komen, dan juichen we. En ondertussen bidden Annemiek en ik voor de vervulling met de Heilige Geest. Omdat we geloven dat de Geest van God hier is. En is beschikbaar voor iedereen die zich bekeert, laat dopen en daarom vraagt. Zal God zijn geest geven om je te helpen en je te leiden. En je hebt hem nodig. Je hebt hem keihard nodig. Net als ik. Net als iedereen hier. Amen. Hebben jullie er zin in? Laten we samen bidden voor het iedereen naar voren komt. En ik wil vragen of je wil gaan staan. En ik wil vragen of je je hoofd wil buigen en je ogen wil sluiten. Omdat dit een moment is van intimiteit tussen jou en God. Want ik weet niet hoe je hier zit. Ik weet niet of je op de berg zit of diep in de gevangenis. Maar ik wil dat je weet. Dat je niet hier weggaat zonder dat je weet. Dat er een God is die van je houdt. Die een plan met je leven heeft. En die alles heeft voorbereid voor jou. Dat jij hem alleen maar ja hoeft te zeggen tegen Jezus. En dat hij de Heer van jouw leven wordt. Dat hij de prijs al betaald heeft voor jouw leven. Jij hoeft hem alleen maar aan te nemen. En dat hij jouw leven wil leiden door zijn geest. Want hij is de beginner van je geloof, weet je nog? En hij is de eindiger. Dus ook al zeg je van, ik weet niet eens hoe ik moet geloven. Hoef je alleen maar te zeggen, Jezus help. En hij zal je helpen. Ik wil iedereen de kans geven om dit moment hun hart aan Jezus te geven. Om te zeggen, ik wil Jezus als Heer in mijn hart. Dus ik wil vragen of je hoofd wil buigen. Je ogen wil sluiten. En als jij dit wil, ik tel zo tot drie. En dan steek je gewoon hard je hand omhoog. Die zegt, Heer, ik wil u. Ik wil Jezus als Heer van mijn leven. En dan ga ik je nu al verklappen. Daarna vraag ik gelijk, wil je gedoopt worden? Ga dan naar Natanja toe. Want er staat in de Bijbel, bekeer je, oftewel draai je om. Draai je naar Jezus toe. Draai je van je eigen leven, je eigen wijsheid af. Draai naar Jezus toe. Laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Dus ik tel zo tot 3. 1. God houdt van je. 2. Hij heeft een plan met je leven. 3. Als jij hem wil als Heer, steek je hand op. Steek je hand op. Gewoon kort tussen jou en God. Amen. 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 Yes. Yes. En ik mag in de naam van Jezus tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Door het werk van Jezus Christus zijn jullie nu één met God. Jullie mogen vrij naar zijn troon toe gaan, zonder schuld en zonder schaamte. En gewoon vragen wat je wil, want Hij is je vader. En ik bid dat de Heilige Geest je leven leidt. En ik roep je op, laat je open. En ik bid dat de Heilige Geest je leidt. In Jezus' naam. En de rest bid ik gewoon de vreugde van de Heilige Geest over je leven. Dat de kracht in je leven komt. En dat je focus op Jezus zal blijven. Amen.